Wie van jullie is er korter dan 5 jaar getrouwd? Ik wil graag heel aan de boel hand zien. Oké, ik heb hier wat anders. Oké, gefeliciteerd. En sterkte. Nee, ik hoop dat jullie naar je zin hebben. Nee, het is grapje. Puur grapje. Wie van jullie is er 5 tot 10 jaar getrouwd? Mensen? Oké, wil gewoon even... goed gedaan. En mensen is het 10 en 20 jaar? Mensen is 10 en 20 jaar? Oké, wauw. Applaus voor deze mensen, alsjeblieft. Wauw. Ze staan er zelf enigszins verbaasd van. En mensen langer dan, zou ik het gewoon algemeen, langer dan 20 jaar getrouwd. Oké, Emmy hier, mijn ouders. Wauw, respect, Jan en Louise. Hoeveel jaar zijn jullie getrouwd? Bijna 50 jaar getrouwd. Wauw, wat ze niet bij vertellen is dat ze 150 zijn. Maar nee, ze zijn bijna 50 jaar getrouwd. Wauw, dat is enorm, enorm. Mijn moeder is hier. Ik weet echt niet dat mijn hoofd zo lang is getrouwd. Maar langer dan ik leef, meen ik me te herinneren. Hoe lang ben je getrouwd? 38 jaar getrouwd. Wauw. Ik zelf ben 9 jaar, iets langer dan 9 jaar getrouwd. Ik ben blij dat ik het aantal juist heb. En ik heb daar een bewijs voor meegenomen. Dit is mijn bewijs hier. Mijn ring is mijn bewijs dat ik getrouwd ben. En het is een beetje apart, vind je niet, dat we dat gebruiken als een bewijs. Ik bedoel, iedereen zou een ring om kunnen doen. Niet dat je, ik weet niet wat je eigen belang is als je single bent om zo'n ring om te doen. Maar iedereen zou ervoor kunnen kiezen om een ring te kopen. Als je een ring koopt bij de juwelier, wordt je niet gevraagd van ik wil even zeker weten dat jullie juridisch gezien zo meteen gaan trouwen. Anders dan verstrekken jullie niet het huwelijksring. Of een verlovingsring of iets dergelijks. Nee. Een ring is een bewijs dat ik getrouwd ben. En toch zegt het eigenlijk heel erg weinig. Dat is niet interessant. Dus mijn ring is geen juridisch bewijs dat ik getrouwd ben. Dit is geen. Ik kan niet naar de notaris gaan om enige recht te claimen dat ik getrouwd ben in gemeenschap van goederen. En dat ik daardoor recht heb op het eigendom van mijn vrouw. Dat is niet wat ik kan doen. Ik kan geen enkele instantie benaderen met een foto via WhatsApp van mijn ring of zelf via een e-mailtje van ik ben gehuwd. Hier kun je het zien, ik heb een ring. Ik heb een ring om mijn vinger. En toch is het voor heel erg veel mensen, dus mijn ring is geen juridisch bewijs, maar mijn ring is een sociaal bewijs dat ik getrouwd ben. En soms is het wel echt een goed bewijs. Ook Nicola, mijn vrouw, die was 3 jaar geleden, werd ze geweigerd om een fles wijn te kopen bij een bepaalde supermarkt. Ze is momenteel 33 jaar oud. En toen ze 30 was, werd ze geweigerd. En ik vind het geweldig, want als ze zo meteen 40 is, dan denken mensen dat ik gewoon een hele mooie jonge vrouw ben getrouwd. En, dus ik vind het helemaal geen probleem. Maar zij stond enigszins verbaasd. En ze had geen legitimatiebewijs bij zich. Dus ze dacht van, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik bewijzen dat ik ouder ben dan 18? En dus ze wist niet goed wat ze moest doen. Dus toen dacht ze van, wacht even, ik heb een verlovingsring. Dus ze liet haar verlovingsring zien en zei, is dit oké? Dat meisje dacht, dan moet je wel ouder zijn dan 18. Dus ze kreeg de fles wijn mee. Dus een tip voor sommigen van jullie, als mensen niet geloven wat je leeftijd is. Laat je gewoon je verlovingsring, het helpt als er een diamant op zit. Kom gewoon voor de geloofwaardigheid van het verhaal. Nicola klaagt ook wel eens van, mijn diamant krast zo. Ik zei, schatje, je hebt het zo moeilijk. Maar een ring is niet een juridisch bewijs, maar een sociaal bewijs dat je getrouwd bent. En sommige van jullie vragen zich af, waar hebben we het in hemelsnaam over? Waarom hebben we het hier over ringen? Nou, de doop is eigenlijk hetzelfde. De doop is niet een bewijs dat je gelooft in God. In de zin van dat het een juridisch bewijs is dat je bij de poort van de hemel binnenkomt. En volgens veel grappen staat Petrus daar. Weet je, een verkeerde interpretatie van de Bijbel. Maar goed, laten we aannemen dat Petrus daar staat. Bij zo'n poort gemaakt uit de parel of parelmoer of iets dergelijks. En daar kom je niet binnen met je trouwring. Of met je doopcertificaat. Van ik ben gedoopt. Want je doop, in feite is niet een bewijs of is niet de manier waarop je tot geloof komt. Het is niet de basis waarin je in de hemel kan komen. Oké, dus wat we vandaag doen is niet iets doen zodat de mensen die vandaag gedood worden het kunnen verdienen. We zijn vandaag niet een paar hoepels door aan het springen die we neerleggen voor mensen. Omdat ze, als ze deze dingen doen, dan kunnen ze gered worden. Wij geloven dat wij een relatie met God aan kunnen gaan op basis van niets anders dan ons geloof. Wij kunnen niets doen om onze redding te verdienen. En voor familieleden en vrienden vandaag, als je mee bent genomen, je bent uitgenodigd om hier erbij te zijn, is het niet de getuigenis van de dopelingen vandaag dat ze zeggen, kijk, ik heb een elite status bereikt in mijn christendom. Ik heb de eindbaas verslagen en ik ben klaar voor het eindstation. Ik ben klaar om gedoopt te worden. Ik geloof niet dat de doop een laatste stap is of iets is wat we moeten hebben verdiend. Ik geloof dat de doop simpelweg een acceptatie is, een keuze is om te accepteren wat God heeft gedaan voor ons leven. Dus wat is de doop? De doop is simpelweg een uiterlijk bewijs van een innerlijk geloof. Sommigen van ons en veel van de dopelingen vandaag hadden al een geloofsleven. Maar vandaag willen ze verklaren voor hun vrienden en familieleden, voor Facebook, voor de zichtbare en voor de onzichtbare wereld, dat zij toebehoren aan God. Niet op basis van wat ze hebben gedaan, maar op basis van wat Jezus heeft gedaan voor hen. En het is heel erg belangrijk om dat te realiseren, dat ze zich niet beter voelen dan jou als ze zich laten dopen. En dat was een van mijn dingen. Ik ben christelijk opgevoed. Mijn ouders zouden kunnen vertellen dat ik me niet altijd even christelijk gedroeg toen ik jong was. En sommige van jullie zouden dat totaal niet over verbaasd staan. Petrus ontkende Jezus 3 keer. Ik ben 3 keer uit huis getrapt. En niet dat ik daar trots op ben, maar het is simpelweg mijn relatie met mijn ouders is momenteel aardig. Hè? Nee, is prima. En is geweldig. En het is leuk om ze hier te hebben vandaag. En we spreken altijd anders als je ouders erbij zijn. Maar weet je wel, ik ben hier niet. En mijn ding is nooit, mijn verhaal is nooit geweest van ik ben beter dan iemand anders. En daarom ben ik een christen. Sterker nog, als ik vandaag in mijn thuisstad kwam. 2 weken geleden heb ik daar nog gesproken. We hebben daar een C3-kerk in Arnhem. Daar ben ik opgegroeid. Als ik daar soms kom, het gebeurt de laatste tijd minder, maar als ik daar kom dan, en ik spreek daar, dan komen er wel eens mensen tegen die mij kennen van vroeger en die dan bemoedigende woorden uitspreken. Lucas, jij? Van alle mensen? Ben jij nu een voorganger? Of durf jij de Bijbel met geloofwaardigheid te openen? En dat voel ik me altijd heel erg bemoedigd door hen. Dankjewel dat je niet alleen dacht, maar dat je ook de moed had om het uit te spreken. En maar ook mijn vrienden op middelbare school, als we het hadden over het geloof, leek het soms, ik had 1 vriendin die zoiets had van, ja, jullie christenen denken altijd dat jullie beter zijn dan de rest. Maar ik denk helemaal niet dat dat het geval is. Ik denk dat christenen simpelweg geloven dat ze vergeving nodig hebben. En daarom misschien zelfs meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Omdat ze zeggen, ik heb hulp nodig. Ik heb een redder nodig. Zijn naam is Jezus. Ik kan niets doen om mijn schuld weg te wassen. Ik heb het nodig dat God mij vergeeft. Ik erken dat ik zondig ben. Dat is het feit dat we, als wij erkennen dat we vergeven zijn, erkennen we dat we eerst zondig waren. Dus dit is geen statement van arrogantie, dat we iets hebben bereikt, maar dit is een statement van wat we willen nastreven en hoe we willen zijn en wat God voor ons heeft gedaan. Dus het geloof van deze mensen is niet afhankelijk van hun doop. Ik geloof dat ze een relatie met God hadden voordat ze gedoopt werden. Maar vandaag is het een uiterlijk bewijs van een intern geloof. Net zoals dat we een ring omdoen bij een trouwceremonie. En dat vanaf dat moment alle single ladies, weet je, mijn ring is net zoveel een boodschap van mijn vrouw naar anderen dan een boodschap van mezelf. Dus een soort van afbakening van territorium. En dat is in feite wat ik geloof wat de doop is. Het is een boodschap dat je leven toebehoort aan God. Dat je leven onder Gods hand is. Het is een boodschap, maar het is niet de handeling waardoor je tot geloof komt. Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik wil zeggen vandaag. Markus 16, vers 16, daar staat, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren, ten eerste, dat Jezus niet gekomen is om mensen te veroordelen. Jezus kwam niet om mensen een staat van schuld toe te kennen. Jezus kwam omdat de mensheid in een staat van schuld en van veroordeling was. Het is belangrijk om te realiseren, Jezus zei, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen een weg te wijzen uit de veroordeling waar ze nu in zijn. En ik denk dat als wij ons eigen leven zouden meten en we zouden ons leven leggen naast de standaard die de Bijbel van ons vraagt om uit te leven, dan komen we heel erg snel achter dat de standaard van het Oude Testament, de 10 geboden, een standaard is die niemand van ons hebben kunnen uitleven. Als je wel eens snoep hebt gestolen, in de kruidvat of iets dergelijks in mijn buurt, dan heb je gestolen. Als je wel eens een leugentje om eigen best hebt verteld, dan heb je gelogen. Maar zelfs al hebben we nog nooit gezondigd, zelfs heb je nog nooit iets verkeerd gedaan. Ik sluit de kans uit dat het mensen hier zijn die aanwezig zijn, maar je weet het nooit. Zelfs heb je nog nooit iets verkeerd gedaan, nog nooit iemand schade berokkend op de een of andere manier. Nog nooit, zoals ik vroeger heb gedaan, een hele galerij van huizen, belletje geluid en een groene container tegen een huis gezet en die deuren vielen naar binnen. En dat soort zelfs heb je dat soort dingen nog nooit gedaan. Ik heb daar vergeving voor gevraagd. Maar zelfs heb je dat nog nooit gedaan. Ik geloof de mensheid is geboren in een staat van zonde. Ik geloof dat het moment dat Adam en Eva zondigden, viel de mensheid in zonde. En alles wat voortkwam uit de mens, was vanaf dat moment in feite geboren uit zonde. Dus al heb je nog nooit iets verkeerd gedaan, ik geloof dat Jezus onze weg wijst, die ons redding aanwijst. En ik geloof dat Jezus, zoals hij zelf zei, de enige weg is en de enige waarheid. Heel erg veel religies wijzen naar Jezus. Heel erg veel goeroes wijzen naar Jezus. En het vreemde van deze Jezus is, deze goeroe Jezus wijst naar zichzelf. Ik kan me niet voorstellen, hoe kan het zijn dat iemand die naar zichzelf wijst, zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoe kan die persoon zo geloofwaardig zijn dat vandaag de dag, 2000 jaar later, nog steeds meer dan 1 miljard mensen geloof belijden in deze Jezus die wijst naar zichzelf. En ik denk dat simpelweg als iedereen wijst naar Jezus en deze Jezus wijst naar zichzelf, dat we een redelijk goede indicatie hebben dat Jezus de weg en de waarheid is. En ik ben bereid om er mensen over te hebben en een gesprek over te voeren. Maar een van de dingen die ik zelf aanhang is als Jezus opgestaan is uit de dood en mensen die misschien niet geloven in Jezus dat niet zijn opgestaan zijn uit de dood, dan ben ik geneigd om te gaan met degene die opgestaan is uit de dood. Dat is voor mijn gevoel de meest meer geloofwaardige propositie. En daar zijn bewijzen voor in de Bijbel te vinden. Maar als je daar meer over wilt weten, dan hebben we daar een cursus voor die heet Alpha, waar je de basisbeginselen van het geloof kan ontdekken. Maar wat interessant is aan deze Bijbeltekst is dat er staat wie gelooft en gedoopt is zal worden gered. En dat is bijna alsof het in één adem wordt gezegd. Geloof en gedoopt. En bijna iedere instantie in de Bijbel dat mensen tot geloof kwamen, werden ze onmiddellijk gedoopt. En dat is wat we vandaag de dag in de kerk soms niet zo goed begrijpen, is dat we soms wachten op een moment dat we klaar zijn, dat we denken dat ons leven helemaal professioneel christelijk genoeg is, dat we dan klaar zijn om gedoopt te worden. Maar ik geloof simpelweg, als je gelooft in Jezus, als je hem wil volgen, als je een volgeling wil zijn van Jezus, dan ben je simpelweg klaar om gedoopt te worden. Dan hoeven we geen 360 graden feedback ding te doen en een check te doen, een SWOT-analyse over je leven te maken. Dat is simpelweg genoeg. Als jij gelooft in Jezus, dan kun je je laten dopen. En het woord geloof en dopen gaat heel erg samen, alsof het één ding is. Maar iedere keer in de Bijbel zie je dat er 27 momenten in de Bijbel dat mensen werden gedoopt. Al die 27 mensen, geloofden, of de 27 situaties, geloofden mensen eerst en daarna lieten ze zich dopen. Ik geloof heel erg sterk in de doop van volwassenen, in de zin van mensen die begrijpen wat ze geloven. Ik denk als kerk, als er dopelingen zijn die gedoopt zijn als kinderen, dan waarderen we dat enorm, want we zien als een intentieverklaring van ouders die zeggen, weet je wat, ik wil dat mijn kind opgroeit in de wegen van God. En als de doop vandaag is geen klap in het gezicht, en ik kan begrijpen voor bepaalde mensen met bepaalde achtergronden, uit bepaalde kerken zal dat zo overkomen. Maar als kerk wil ik zeggen dat we niet de bedoelingen hebben om de kinderdoop ongedaan te maken. Wat het voor ons meer een verzegeling is dat de intentie die je hebt uitgesproken als ouder over je kinderen, dat die intentie uit is gekomen en dat je zoon of dochter heeft besloten om zelf een keuze te maken om God te volgen. Is dat niet goed? Dus als kerk dragen we onze kinderen op, maar we zijn... En ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren dat God geen kleinkinderen heeft, maar dat God kinderen heeft. En dus wat ik doe is, ik wil dat mijn kinderen opgroeien in de wegen van God. Ik leg ze in Gods handen, ik bid voor ze. Maar uiteindelijk realiseer ik me dat ze ergens zelf de vrijheid hebben om te kiezen. En voor mij is de volwassen doop iets wat voor mij een statement is naar mijn kinderen toe, dat zij uiteindelijk de vrijheid hebben om te kiezen. Heel erg vaak ben ik op werk, op school gevraagd, Toen ik zei dat ik geloof in Jezus, werd er gevraagd, hey, geloof je ouders ook in Jezus? Ja, mijn ouders geloven in Jezus. Oh, is het je geloof je opgedrongen? En dan de vraag die mij gelijk opkomt vaak is, is dat mensen als ze niet geloven in God, geloof je ouders ook niet in God? Nee, mijn ouders geloven niet in God. Oh, is dat je opgedrongen? Vraag me wel eens af. Want onmiddellijk lijkt dat de gedachte te zijn. Als je gelooft in God en je ouders geloven in God, dan is je geloof je opgedrongen. Ik kan je dit zeggen, mijn ouders zitten hier. Ik heb soms, denk ik, omdat ik in de kerk ben opgegroeid, meer redenen gehad om niet te geloven dan om wel te geloven. Ik ben opgegroeid met denkbeelden over God. Dat heeft me enorm geholpen. En tegelijkertijd heb ik dingen meegemaakt waarop ik op die leeftijd van 14, 15 jaar echt niet meer in de kerk wilde zitten. En dus ik denk dat het een wonder is, echt een wonder, dat ik hier vandaag sta en het enthousiasme heb om een kerk te leiden, omdat dat gewoon bizar is. Maar anyway, maar ik denk dat het goed is om te realiseren, God heeft geen kleinkinderen, God heeft alleen kinderen. En ik kan niet mijn kinderen, mijn kinderen kunnen geen relatie hebben met God, omdat ik een relatie heb met God. Mijn kinderen zullen op een gegeven moment het zelf moeten doen. En dat is wat de doop is vandaag. Dat is waar we voor staan. Dus de doop is een uiterlijk bewijs van ons innerlijk geloof. Mijn tweede punt zou zijn, de doop is ons nieuwe identificatiebewijs. Als we deze tekst zouden kunnen lezen, een tekst die Paulus geeft, Romeinen 6, vers 3 tot en met 5. Dan zegt Paulus, hij zegt, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Vers 5. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Wanneer we ons laten dopen, identificeren wij onszelf op een nieuwe manier. We zullen nog steeds staatsburgers zijn van Nederland. We zullen nog steeds Nederlanders zijn. Maar ik geloof op een of andere manier krijgen we een soort van identificatiebewijs, wat een uiterlijk teken is, opnieuw weer niet omdat we gedoopt zijn, maar het is een soort van uiterlijk teken, een uiterlijk bewijs dat wij toebehoren aan God. En de vraag is, waar identificeren wij onszelf mee als we ons laten dopen? Want ten eerste, we identificeren onszelf met Jezus. Ik denk dat het belangrijk is. Dat is wat mij betreft ook al bijna genoeg. Wij christenen in de vroege kerk werden christenen genoemd omdat zij leken op Jezus. Omdat zij het onderwerp van Jezus nastreefden. Omdat ze enthousiast waren over deze ene persoon die heel erg veel tumult had veroorzaakt. Die redelijk controversieel was in die tijd. Maar die onmiskenbaar niet ontkend kon worden. En dat was Jezus. En wij identificeren onszelf simpelweg met hem. Ik vind het mooi dat het woord dopen betekent, dat als je kijkt in een brontekst van de Bijbel, betekent het letterlijk onderdompelen in. Dat is een heel erg grappig verhaal over het Engelse woord baptism. Omdat het Griekse woord waaruit het woord baptism voor afkomstig is, is het woord baptizo, dat is een Grieks woord. En dat woord betekent letterlijk het onderdompelen in. Een koning, een King James, een Engelse koning, die liet op een gegeven moment een eigen Bijbelvertaling maken. En hij was het hoofd van de Engelse kerk. En dus hij liet een Bijbelvertaling maken, maar hij was als kind gedoopt, maar niet ondergedompeld. Dus niet gedoopt op de manier dat woord baptizo beschrijft. En wat er gebeurde was, is dat de vertalers van de Bijbel zagen dat hier stond, maar ze hadden een bepaald moreel, moreel bezwaar om dit anders te vertalen dan onderdompeling. Maar ze hadden ook een praktisch bezwaar om dit te vertalen als onderdompeling. En dat was dat de koning simpelweg een leven kon afnemen. Dus zij zouden een kop kleiner worden als zij het woord zouden vertalen als onderdompelen. Maar ze zouden niet hun geweten kunnen volgen als zij het woord zouden vertalen als besprenkelen. Dus wat deden ze? Ze verzonnen, vertel me niet dat de kerk niet innovatief kan zijn. Ze verzonnen een compleet nieuw woord. En ze verzonnen het woord baptism, zodat de koning happy was. En zodat zij in leven konden blijven. En dat is waar soms de verwarring in plaatsvindt, is dat dopen niet betekent onderdompeling. In Nederland is het makkelijker, want dopen is simpelweg, ik denk dat het makkelijker onderdompelen. Als je je eten doopt in ketchup, dan weet je wat dat betekent, toch? Dan is dat niet besprenkelen met ketchup. En tenminste, in mijn familie is dat niet hoe ik mijn kip eet. Dat woord baptizo stond letterlijk voor een uitdrukking in de kledinghandel. Wat betekende dat als een weefsel ondergedompeld werd in een bepaald materiaal, bijvoorbeeld een verf, dan nam dat de eigenschappen over, de kleur uiteraard, van die verf. En hetzelfde geldt voor ons. Als wij ons laten dopen, dan geloof ik dat we, als het ware, de eigenschappen overnemen van deze Jezus. Dat we bekend zullen staan als hem. En dat we ambassadeurs worden van wie hij is. En dus dat is onze symbolische onderdompeling. Wij identificeren onszelf met de persoon Jezus. Ten tweede identificeren wij onszelf met het sterven van Jezus. Er staat, als wij gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn wij gedoopt in zijn dood. Nou, dat is niet een populaire boodschap, maar kan je dit zeggen, het is een enorm bevrijdende boodschap. Want ik vind het enorm prettig dat de Bijbel mij vertelt dat ik bevrijd ben van mezelf. Mijn vrouw is niet bevrijd van mij helaas, maar ik ben bevrijd van mezelf. Is het niet fantastisch dat wij, als het ware, als wij geloven in God, dat de Bijbel zegt, wij zijn gestorven aan onszelf door ons te identificeren met de dood van Jezus. Zoals Jezus gestorven is voor onze zonde, zo sterven wij aan onze zondige zelf. Betekent niet dat je vanaf nu alles perfect zal doen, maar het zou wel betekenen dat ergens God een einde heeft gemaakt aan de zondige natuur in je leven, en dat je in staat zult zijn vanaf dit moment om keuzes te maken. Je zal verleidingen kennen, ook Jezus kende verleidingen. De Bijbel zegt, Jezus werd in alles verleid, maar was zonder zonde. Ik geloof dat Jezus in staat was om zonder zonde te zijn, omdat hij niet afkomstig was uit het zaad van de mens, maar omdat hij afkomstig was van het zaad van God. En omdat hij niet leefde met een zondige natuur, was hij niet gebonden aan zijn zondige natuur. En daarom was hij in staat om keuzes te maken die niet zondig waren. En ik geloof dat als wij onszelf laten dopen, dat wij ons identificeren met de dood van Jezus, net zoals Jezus gestorven was op letterlijke manier. Jezus was niet 3 dagen ziek, mensen. Jezus was 3 dagen dood. En zoals hij gestorven was, zo, zegt de Bijbel, zijn wij gestorven aan onszelf. En heel erg vaak merk ik dat religie gedefinieerd wordt als werken aan jezelf. Maar hoe kun je aan jezelf werken als je dood bent? Wat voor verbeteringsprogramma's kun je verzinnen voor een groep dode mensen? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat alleen maar datgene wat God dood maakt, kan God weer tot leven wekken. Dus als kerk zijn we niet van plan om je leven stap voor stap te veranderen. Wij zijn niet van plan om je iedere zondag een tip te geven, zodat je meer succesvol kan worden en meer heilig en meer rein en minder kan denken aan dingen die je niet hoeft te denken. En ik geloof simpelweg dat God iets doet met onze aard van binnen. En vanaf dat moment is het een proces van het vernieuwen van ons denken, omdat ik geloof dat onze geest gestorven is. Dat is waarom we de term hebben opnieuw geboren. Dat wij opnieuw zijn geboren, dat als het ware onze geest, onze natuur een nieuwe aard heeft gekregen. Maar dat we nog steeds een proces van verandering hebben door ons denken te veranderen naar wat er intern gebeurd is. Dus de meeste christenen zijn bezig met de grote inhaalreis. Ze zijn bezig om proberen bij te houden in hun denken wat er gebeurd is in hun hart. Maar het is heel erg belangrijk om te realiseren dat verandering, christelijke verandering, komt niet van buiten naar binnen. Maar het komt van binnen naar buiten. Dat is waarom wij als kerk niet zozeer op het Malieveld staan om te zeggen, dit moeten we verbieden en dat moeten we verbieden. En we willen minder van zus en we willen meer regeltjes van zo. En we willen dit niet legaliseren en we willen dat verbieden. Maar als kerk zullen we zien dat er 1 antwoord is. En dat is dat mensen van binnenuit opnieuw worden geboren. Is de mensheid van natuur slecht? Ja. Omdat de mens geboren is in zonde. Maar heeft de mensheid iets goeds in zich? Ja. Omdat God ons heeft gemaakt in zijn evenbeeld. En dat evenbeeld wil herstellen door ons van binnenuit te laten veranderen. En geleidelijk aan ons denken te veranderen. Zodat we getransformeerd worden door de vernieuwing van ons denken. Maar het begint van binnen. Ik heb geen externe factoren nodig om mij te vertellen hoe ik moet leven. Het helpt. Als mijn vrouw tegen me zegt, hey Lucas, doe even normaal. Het helpt. Maar ergens van binnen heb ik gemerkt, van het moment dat ik tot geloof kwam, dat er iets in mij was wat mij vertelde wat echt werkelijk juist en niet juist was. Daar heb ik ook een Bijbel voor. Om ervoor te zorgen dat we niet een stelletje gekken zijn. Die, weet je wel, ik heb iets in me. En ik weet wat... Nee. We kunnen het toetsen. We zijn geen groep krankzinnigen. Die kan vertellen, hij ging en hing zichzelf op. En dan staat er, pak weer ergens anders tekst. Ga heen en doe hetzelfde. En dan maken we daar een theorie van. En dat soort dingen. Nee. Wij hebben duidelijke richtlijnen. Maar ergens binnenin voel ik een bevestiging van datgene wat ik lees in de Bijbel. Omdat mijn natuur opnieuw geboren is. Zegt dat ik perfect leef? Nee. Mijn vrouw kan daar genoeg verhalen over vertellen. Zegt dat ik zonder zonde ben? Nee. Maar ik kan je wel één ding vertellen. Het is makkelijker om voor God te leven als je gestorven bent aan jezelf. Dan het is als je, dan je probeert op jezelf op religieuze manier jezelf te vernieuwen. En jezelf aan te passen en aan jezelf te werken. Sommigen van ons moeten leren om te stoppen met onszelf te veranderen. En te beginnen om meer van Jezus te zien. Waardoor wij onszelf kunnen identificeren met hem en minder met onszelf. Ik ben een ander persoon geworden. Maar ik geloof, ik ben meer en meer mezelf geworden. God heeft jou, ik geloof, God heeft ieder persoon ontworpen. Wij zitten hier in een zaal met zo'n 90 kunstwerken van God. En God heeft iets gemaakt in ons wat hij weer wil herstellen. En dat is, en ik geloof dat dit een proces is wat erbij hoort. Het derde waar we ons mee identificeren, ik moet snel gaan, anders gaan we over de tijd heen, is we identificeren onszelf met de opstanding van Jezus. Net zoals Jezus is opgestaan en voor eeuwig leeft, zo staan wij op in een nieuw leven met Jezus. Dit is een symbool dat we een nieuw leven hebben met God. Nou, dit is een symbool, maar de doop is meer dan een symbool. De doop, geloof ik, is iets krachtigs. Ik geloof dat de doop iets doet in ons leven, wat we niet zozeer zelf voor onszelf kunnen doen. Ik merkte in mijn leven toen ik 18 was en ik begon weer naar de kerk te gaan, dat ik in een kerk zat. En ik was, zoals veel mensen, op zoek naar dat moment dat ik mezelf tot heilige kon verklaren. En dat ik klaar voor was om gedoopt te worden. En er was iemand die stond in de kerk en hij zei, weet je, we gaan volgende week mensen dopen. En ik zou je gewoon zo weg willen aanmoedigen. Jezus vraagt ons, een van de eerste stappen in discipelschap is om ons te laten dopen. Hij zei, als je niet gedoopt bent, en je bent aan het wachten op een soort van neon teken, of je met dat wacht tot je perfect bent. Hij zei, ik heb nieuws voor je, je zal nooit perfect worden. Ik verbaasd. En hij zei, en ik wil je gewoon vragen om te laten dopen. Nou, kan ik je zeggen, een week later heb ik me laten dopen. Ik moest eerst een gesprek hebben. Ik dacht dat ik mijn hele leven moest verdedigen als een soort van scriptieverdediging en dat soort dingen. Maar het viel mij. Ik hoef simpelweg ja te zeggen op antwoord op 3 vragen. Heel gemakkelijk. Dat is gewoon makkelijk uit je hoofd te leren. Maar ik liep me dopen. En het moment van de doop veranderde. Ik ervaarde niks. Er staat in de Bijbel dat Jezus zag de hemel over zich openen. Er kwam een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon in wie ik veel plezier heb. Een engel of een duif kwam op hem zitten als in de vorm van de Heilige Geest. Of als een symbool van de Heilige Geest. En ik dacht, wauw, er gaat wat gebeuren als ik me laat dopen. En laat ik je dit zeggen. Ik ervaarde helemaal niets. Ik kwam op uit het water. In de Baptistenkerk, heel toepasselijk, denk ik. En ik kwam op uit het water en ik herinner me nog, in die kerk kwam voor iedereen een speciaal liedje wat je mocht kiezen. Niet in onze kerk, maar goed. En er kwam voor iedereen een speciaal liedje. En ik weet nog dat ik dacht van, is het alles? Is het alles? En ik ging naar huis met vrienden, ik kreeg cadeautjes. Ik wist niet dat ik dat kon verwachten. Sommigen van jullie wisten niet dat dat de verplichting was. Is ook niet de verplichting. Maar ik kan me herinneren hoe mijn leven met God stabieler werd vanaf dat moment. Ik weet nog dat ik die zomer daarop een enorme honger begon te krijgen voor het woord van God. En ik was net geslaagd van mijn HAVO-diploma. En voor sommigen van jullie is dat niet geslaagd, maar goed, voor mij was het geslaagd. En ik was er net mee klaar. En in de zomer las ik het Nieuwe Testament uit. En ik merkte dat er iets was in mij wat enorm hongerig was voor God. En voor die tijd was mijn leven met God enigszins een knipperlichtrelatie. Voor sommigen van jullie wellicht bekend. Maar vanaf dat moment werd mijn leven met God stabiel. En ik zei, ik ben nooit meer teruggevallen in bepaalde patronen waar ik eerder in terugviel. En ik merkte dat er een zekerheid kwam in mijn geloof. En dit is wat ik geloof en wat ik bid voor onze dopelingen. Is dat vandaag je doop een verzegeling zal zijn. Waardoor het geloof wat je hebt zeker zal worden. Mijn laatste punt. De doop is een symbool van een nieuw leven. Paulus zei het volgende. Paulus zei in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik vind het zoiets moois, omdat Paulus wat op zijn kerfstok had. Paulus was de eerste enthousiaste vervolgeling, of die we echt kennen. De eerste man die echt een leider was van het vervolgen van de kerk. En ik vind het mooi, omdat de doop hier geen religieus symbool is. Religieus in de zin dat we nu harder gaan proberen ons best te doen. Of religieus in de zin dat we een onderscheiding daarmee krijgen die we moeten proberen waar te maken. Of religieus in de zin dat we nu zelf gaan proberen om dichter bij God te komen op basis van wat we doen. Wat we hier zien, dat het geloof simpelweg een symbool is. Of een manier is om zelf te sterven, zodat we kunnen leven. Dus de doop is een symbool van een nieuw leven. Voor mij is dat ultieme vrijheid. Het feit dat ik gestorven ben aan mezelf, ik zei net al, is vrijheid van mijn eigen zondige zelf. Als je kinderen hebt, ik heb 2 kinderen. Dat geldt voor al mijn kinderen, behalve mijn jongste die van 1 jaar. Zul je merken dat je kinderen in principe geboren zijn met enigszins een zelfzuchtig iets in zich. Van mij, dat is van mij. En mijn jongste die is gewoon de heiligheid zelf, dat merk ik aan haar. En nog te jong. Nee, maar ook daar, je kan zien dat we zijn op zichzelf gericht, toch? En het is heel erg mooi om dat te kunnen zeggen. Ik ben gekruisigd met Christus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. De doop is vrijheid of dit verhaal is vrijheid. Omdat we vrijheid hebben van de dingen waar we zelf niet van vrij konden komen. Omdat we gestorven zijn aan onszelf. Vrijheid van de dingen die we in het verleden hebben gedaan. En vrijheid van negatieve invloeden die we meedragen uit ons verleden. Wat zo mooi is, en ik wil hiermee afsluiten voordat we voor de doopelingen gaan bidden. Maar wat zo mooi is dat het niet een soort van religieus heilig boontje is die dit zegt. Maar dit is Paulus, die eerder bekend stond als Saulus. Die zo enthousiast was over het vervolgen en doden van christenen. Dat hij en zo tegen Jezus gekant was, dat hij naar de hoge priester ging, toestemming vroeg om naar Damascus af te reizen. Om daar christenen gevangen te nemen en te deporteren naar Jeruzalem. Waarschijnlijk om ze te berechten en te doden. En hij was op weg om dit te gaan doen. De eerste martelaar in de Bijbel, Stefanus, toen hij gestenigd werd en gedood werd, was Saulus degene die aan het letten was op de jassen van de mannen die het even te warm vonden terwijl ze aan het stenigen waren. Hij zorgde ervoor dat hun jassen veilig waren. En ergens daar ontstond er iets dat hij dacht van deze Jezus, deze volgeling, we moeten hier een eind aan maken. We moeten dit de kop indrukken. En hij was op weg naar Damascus en de Bijbel vertelt een getuigenis dat hij een licht zag. En dat anderen hoorden een stem, maar zagen niets. En hij hoorde deze woorden. En dat waren de woorden, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En hij zei, wie bent u, Heer? En het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. En kun je je voorstellen als je dan Saulus zal zijn? En je ontmoet Jezus, de Jezus wiens volgelingen jij gedood hebt en op het punt staat om te doden. Wat er dan met je zou gaan gebeuren? Dus hij ging naar zijn bestemming van de hoofdstraten van Damascus. Hij ging er naartoe en was blind. En ik wil dat je je voorstelt hoe Saulus zichzelf moet hebben gevolgd. Hier heeft hij een licht gezien, hij is blind geworden. Hij wordt verteld dat het Jezus is, die aan het vervolgen is. En wat zou hij hebben verwacht? Zou hij hebben verwacht dat christenen nu hem zouden komen stenigen? Zou hij hebben gedacht, Jezus die zou me voor altijd blind houden? Maar dit was Saulus, die een paar dagen later kwam er een vreemdeling zijn huis in. Later lezen we, gestuurd door God, die voor hem bad. Hij kon weer zien, hij liet zich die dag dopen en hij begon mensen te vertellen over Jezus. En het mooie is van dit verhaal, is dat dit de man is die zegt, ik ben met Christus gestorven en ik heb een nieuw leven met hem. Alles wat ik heb gedaan in mijn verleden is weggewassen en ik heb een nieuw leven met hem. Ik vond het zo mooi, afgelopen week liep ik over het strand. En heel vaak zie je, als je s'avonds laat over het strand loopt, zie je mensen dingen schrijven in het zand, weet je wel. En waarschijnlijk geliefdes of mensen die ze verloren zijn of een relatie die gebroken is. Vaak loop je reden langs en dan zie je dan een hart met een gebroken ding er doorheen. En wat ik zo mooi vind is als ik dan weer terugloop, dat ik dan niets meer zie. Omdat het idee is dat het water van de zee dat wegneemt. En dan neemt het water weer af of dan komt het water weer terug. En dan is het helemaal glad. En het ding is, wat mensen doen bij de zee is, ze willen dingen als het ware storten in de zee van vergetelheid. Ze willen dat dingen vergeten worden, ze willen dingen afronden. Ik geloof dat het geloof hetzelfde is. Is dat we dingen kunnen gooien in de zee van vergetelheid. Dat God zegt, ik zal je zonde me nooit meer herinneren. Als wij zeggen, God, vergeef me voor ditgene wat ik heb gedaan. Zeg God, waar heb je het over? Ik heb hier geen administratie meer van. Ik heb mijn administratie weggegooid. Ik heb het compleet vergeten. Jij moet leren om te vergeten wat je hebt gedaan. Paulus zei, ik heb niet langer een verleden. Ik heb nu alleen nog maar een toekomst. En mijn toekomst is met Jezus.